Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tony Media. PSV blijft op recordjacht. Feyenoord heeft moeite met zinkend Volendam-schip. En Pavlidis pakt het volgende record. Verder had Ajax 3 punten op de rug en in de tas. Speelt NEC 2 keer op rij niet gelijk. En heeft de go-ahead echt last van een thuisgriep. Het is maandagavond, hoogste tijd. Voor een gloednieuwe aflevering van de derde helft.
Nummer 1, PSV, ja!
Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer.
Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel.
Gebruik je verstand, godverdomme!
Goedenavond, kijkers van de YouTube-livestream. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog altijd de Eredivisie-podcast, waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 18 teams en alle 9 wedstrijden. We doen dat door de ogen van 3 amateurs, Tim Pepijn en ik. En zoals altijd, en ook vandaag, worden we vergezeld door een echte professional. Welkom terug, voetbalburgemeester Paul de Pla.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent.
Ik vond het heel leuk om te zijn.
Op de maandagavond.
Ja.
We komen joggen.
Ja,
vanuit Breda.
Er was iemand die zei, het restaurant Breda is heel dicht bij de plek waar de podcast wil komen. Lukt binnen 10 minuten wandelen.
Die iemand was ik niet, over voor de duidelijkheid.
En toen merkte ik, toen ik er wegliep, toen keek ik op mijn telefoon. Toen bleek het als ik me gewoon het pas had aangehouden, was ik een half uur bezig geweest. Dus ik heb een klein beetje moeten sprinten, maar dat is niet erg. Dat is goed voor mijn conditie.
Ja. Heel goed. Superleuk dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen, je bent burgemeester van Breda. En dus eigenlijk ook burgemeester van NAC. Officieel voetbalburgemeester. Wat houdt dat precies in?
Ja, eigenlijk wat we hebben is regiegroep voetbal en veiligheid. Daar wordt gesproken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voetbal veilig, toegankelijk en gastvrij is. Dat laatste ook heel erg belangrijk. Dat doen we samen met de KNVB, met het Openbaar Ministerie, met de politie en ook de gemeente. Want die spelen daar ook een belangrijke rol in. En Ahmed Marcouch vanuit Arnhem en ik vanuit Breda zijn de vertegenwoordigers van de burgemeesters in dat overleg. En dan gaat het natuurlijk heel vaak over dingen die niet goed gaan. Maar wij willen ook vooral praten over hoe kunnen we ervoor zorgen dat als er een wedstrijd is waar gewoon mensen gewoon zonder problemen naartoe kunnen gaan, ontvangen worden op het stadionplein, naast elkaar zitten, biertje erbij, worstenbroodje erbij. Want dan ben je echt gastvrij voetbal. En dat willen wij eigenlijk realiseren. En daar hebben we de supporterskaart voor nodig. Dus we hebben tegenwoordig ook veel overleg met de supportersgroepen.
Heb je een aparte ketting als voetbalburgemeester?
Ja, met alle 18 eredivisieclubs. Die mag Ahmed dragen. En nu nog Vitesse nog in de eredivisie zit. En ik heb de 20 keukenkampioen divisie logo's in.
Iets zwaardere ketting is
dat. En Ahmed is ook heel erg goed bezig.
Ik weet niet of het een grap is.
Dat is een grap. En we doen dat goed. En wat we ook wel aan het doen zijn tegenwoordig, want we zien ook wel dat bijvoorbeeld het Europees voetbal tegenwoordig rond de hooligans steeds zwaarder probleem wordt. We hebben dat hier gezien in Amsterdam met Marseille. We hebben het natuurlijk in Alkmaar gezien met Legia en Warschau.
Hebben wij in Breda gelukkig nog geen last van dat Europese voetbal?
Binnenkort denk ik dat we daar ook onze rekening mee moeten houden. Maar tegenwoordig hebben we dus ook van, heb even oog van wat betekent dat? Want eigenlijk gaat het in afgelopen tijd in de Eredivisie en in de Eerste Divisie met enkele uitzonderingen nagelaten, gaat het eigenlijk best goed. Het aantal wedstrijden wat gestaakt is de afgelopen tijd is ook heel erg beperkt.
Is de verklaring dat mensen zich beter gedragen of wordt de regels iets anders geïnterpreteerd?
Ik denk dat het een klein beetje te maken heeft met het feit dat mensen zich beseffen dat we niet meer wegkijken en dat de regels echt worden gehandhaafd. En dat je dus of je club of de overige supporters echt gewoon hindert als je weer met bier gaat gooien. En wat dat betreft heb je de afgelopen tijd, na het begin was het een beetje zo van, gaat dat wel werken en gaat het wel doorzetten? Gaat het ook strategisch ingezet worden? Iedereen dacht van, mijn club staat achter, ik gooi bier en dan wordt het gestaakt en dan kan mijn club terugkomen, et cetera. Je ziet iedereen nu bedenken, ja wacht even, ik kom hier voor een hele wedstrijd om te genieten samen met mijn zoontje of mijn kleinzoontje of met mijn dochter. En als er bier wordt gegooid, dan kan ik na een kwartier inrukken. En dan ben ik de tweede, de rest van de wedstrijd, kan ik naar ESPN kijken, maar kan ik niet meer in het stadion zijn.
En dan moet je nog een keer terug met die kinderen weer.
Die mogen dan niet meer naar het stadion. En dat zie je. Het heeft dus geen positief effect op de resultaten. Want dat is gewoon heel erg goed te zien. Je hindert je collega's supporters. Supporters gaan zich ook steeds meer daartegen te weerstellen. En ik denk dat allemaal bij elkaar dat het heeft geholpen om het weer een beetje normaal te krijgen. En ik ben heel erg blij dat we niet in de situatie terecht zijn gekomen waar het eigenlijk langzaam maar zeker steeds erger werd. En dat je dan ook supporters hebt. Ja, dat hoort er toch bij. En het gaat steeds van kwaad tot erger. Ja, en dan krijg je zo'n situatie die je nu in Griekenland hebt. Waar gewoon nu de regering heeft besloten de komende wedstrijden überhaupt geen supporters meer toe te staan. Omdat de scheidsrechters hebben gezegd, ik voel me niet meer veilig. En als er niet wordt opgetreden, gaan we niet meer fluiten. En dan houdt het hele spelletje op. En dat wil je voorkomen. En ik denk dat we in Nederland net op tijd zijn geweest om met elkaar te beseffen, dit willen we niet. We willen gewoon veilig, gastvrij, toegankelijk voetbal hebben. Waarin iedereen gewoon kan genieten van twee keer drie kwartier. En niet kan genieten van één keer een kwartier en daarna weer naar huis toe.
Wij zijn er ook blij mee, want we hadden het op een gegeven moment elke week erover. En het is zo'n negatieve deken wat over het voetbal hangt.
Maar
dus we kunnen lekker over voetbal gaan hebben.
Maar het interessante, het is ook de afgelopen tijd, zelfs met hele grote wedstrijden, met hele beladen wedstrijden, is het niet meer gebeurd.
Nee.
Goed gedaan.
Je bent dus voetbalburgemeester en burgemeester. En voor veel van onze luisteraars ben je de stem lookalike van Mark van Bommel of andersom. Vorige keer hadden we enorm veel comments. Als je ogen dicht doet, denk je net dat Mark van Bommel zit.
Want Mark van Bommel de hele tijd over PSV en NAC.
En andere mensen zagen weer, als je mijn stem niet hoorde, maar mijn gezicht, die vonden mij vroeger wel eens lijken op Patrick Lodewijks.
Oh ja, dat zie ik ook wel, ja.
Ja, dus en die combinatie, nou ja.
Jongens, zijn gezegend vandaag op de maandag. Voor de mensen die jou denken te kennen, hebben we ook een rubriek.
Komt die scoop?
En komt die scoop, dan stellen wij altijd een vraag aan de gast waarvan wij in ieder geval zeker weten dat die nog nooit aan jou, in ieder geval Paul, gesteld is. En vandaag luidt die vraag, met welke vier clubs zou jij willen regeren?
Jee, een goede vraag. Nou, ik denk allereerst natuurlijk met Rode JC. Want Rode JC is een beetje het NEC. Van het NEC, niet het NEC, maar het NSC. Een beetje in de regio zitten. Ja. Het kan overigens Twente ook zijn. Nee, laten we gewoon Twente. Twente is eigenlijk de club van Pieter Omtzigt. Ja, okay. Twente moet meedoen in de. En dan heb je nog de Graafschap. Want dat is eigenlijk de Caroline van de Plas club die er op een gegeven moment bij hoort.
Ja, zeker.
Dan heb je Ajax moet ook meedoen. Want dat is het grote geld. En dat is de VVD. dat weten we. Dat is hoort erbij. Dat is op die manier. Ja, en dan heb je nog een beetje de PVV. En wie is de PVV van het Nederlands voetbal?
De Damme Roda.
Nee, ik denk Volendam.
Ja, heel leuk.
Ja, of Spakenburg. Dat kan ook, maar
ook
ik denk, maar dat zitten we net te laag. Maar dus ik denk dat Volendam, Ajax, de Graafschap en FC Twente de nieuwe regering gaan vormen.
Ja. We zijn eruit. Wel plastic, maar.
Nee, het is heel eenvoudig.
Ja, dat hij er zo lang over gedaan heeft, is echt een schande.
Hij zat ook afgelopen week bij Ajax om te kijken hoe het was. Hij was zichtbaar als verkenner om te kijken of die vier clubs het met elkaar doen. Ja. Ze hebben een enige discussie over de transferrechten, hoe dat zit. Dat is een beetje de grondrechten van het voetbal. Ja. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar verder, ik denk dat het zo geregeld is.
Inkoffertje. Heel simpel. Tim, goed dat je er bent. Heb je nog vragen voor jezelf?
Ik kreeg een vraag, eigenlijk verwijt, van Gandalf1908 op Twitter. En die, of op X. En die vroeg zich eigenlijk af, hoe zit dat nou met dat Eredivisie Erfgoed elftal? Mm-hmm. En krijg ik nou nog te zien welke spelers er in dat elftal staan? Mm-hmm. Dus ik dacht even van de gelegenheid gebruik maken om ons eigen spin-off onder de aandacht te brengen. Ja. Elke donderdag hebben wij een uitzending waarin wij eigenlijk het allervetste Eredivisie elftal ooit scouten. Dat doen we gezamenlijk. En voor elke positie nemen we alle vier, dragen wij één speler aan. En we zijn inmiddels aanbeland bij de linksback. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk al een keeper, een rechtsback en twee centrale verdedigers. Dat zijn Heinz Stuy op goal, Theo Lucius rechtsback, Pamadou K en Patrick Pothuizen centraal achterin. Dus tot zover zijn we. Luistert elke donderdag. En op Instagram kan je bijhouden wat de opstelling is. En daar kan je ook op stemmen.
Via de story, hè?
Juist, Gijs.
Heel goed. Dus Gandalf 1908, ja. terug je hok in.
Ja, zo is het.
Heel goed. En mogen we nog mensen aandragen voor de linksback-positie?
Linksback,
dan moet je snel zijn.
Moet je wel heel snel
maar
zijn.
Voor maar voor de rest van het...
Wie zou je willen aandragen?
Heb je nog een spitje?
Dat ja, ik zou zeggen, in het kader van de monumenten, Barry van Aalen.
Ja, nou, en dan gaan we wat mee doen.
Die is niet geworden.
Die is niet geworden.
Nee, echt niet?
Op
nee,
rechtsback. Ik heb het geprobeerd, maar...
Ja, zonde.
Ja. Maar goed, Peppe, records nog? Je bent natuurlijk de recordman hier.
Om het ook even aan Paul uit te leggen. Ik dacht dat ik gek werd van alle records die op PSV geplakt werden door dit seizoen al met zoveel opeenvolgende overwinningen. Guus Stil die 4 keer voor 3 verschillende clubs 4 keer achter elkaar kon scoren. Het hielp maar niet op met de records. Maar toen ben ik omgeschakeld en dacht ik, we moeten het omarmen. Alle records die verbroken worden. Dus ik had een oproep gedaan aan de luisteraars om records toe te sturen. Nou, dat hebben ze in grote getalen
geweten. Ja.
Dat heb ik geweten. Maar daarom wil ik blijven behandelen elke week. En ik wil eigenlijk even 2 kanten van het spectrum. Want aan de ene kant heb je hele indrukwekkende records. En aan de andere kant heb je records.
Niet zeggende
records, ja. Die vaak dan een verbetering zijn van iets wat al een niet zeggend record was.
Ja.
Dus nou, de indrukwekkende kant die ik toegestuurd kreeg was. Hoe heette ze? De Partizan Belgrado. Nee, wacht. Ik ga verkeerd. Slavia. Die hebben voor de 122e thuiswedstrijd op rij niets verloren.
Wauw.
En dat is. 18 april 2017 tegen Partizan Belgrado verloren ze voor het laatst. Dus 6,5 jaar lang zijn ze ongeslagen thuis. Dat hebben het record hebben ze afgepakt van Real Madrid. Vond ik indrukwekkend. Dan hebben we de andere kant van het spectrum. En dat ging over Rome bij Vitesse. En dat was de tweede Vitesse-keeper. Of de eerste Vitesse-keeper deze eeuw. Die op 2 achtereenvolgende wedstrijden een penalty pakte.
Dus de vorige eeuw is het al gebeurd.
Ja, gebeurde het wekelijks.
Uitstekend.
Maar blijf vooral toesturen. Ik heb erg leuke verwijzen komen. Er zullen nog een paar de revue passeren deze uitzending.
Hartstikke leuk. Oké, jongens, we beginnen bij de koploper. De koploper is PSV. PSV speelde thuis tegen Heerenveen. En het in vorm verkerende Heerenveen kon donderdagavond geen echte vuist maken in Eindhoven. PSV hielp een karrevracht aan kansen om zeep, maar won uiteindelijk wel met 2-0. Zo blijft de beste ploeg van Peter Bos ooit op koers voor de beste seizoenstart ooit. Paul, Peter Bos zag een moeilijke, lastige wedstrijd tegen Heerenveen. Zag je dat ook of was het weer een soort psychologisch spelletje dat hij met de mensen wilde
spelen? Nee, ik vond het lastig. En het was natuurlijk, PSV was gewend om alsmaar met minimaal 3-0 te winnen.
Ja.
Toen kreeg je Feyenoord uit 1-2. Dat was eigenlijk
slecht.
Al minder dan
we hadden. Bijna bus op wachten was dat.
Hakt erin.
Dat hakt erin. En nu merk je dat het vertrouwen een klein beetje daardoor... Nee, ik denk dat iedereen het idee had van we zijn er naar Feyenoord. En dat zag je wel een beetje in het gemakzuchtige spel wat gespeeld werd. En ik voelde me weer als klein manneke op de tribune zitten. Terwijl je wedstrijden tegen FC Amsterdam speelde als PSV. En dat werd dan ook 2-0, 3-0, heel moeizaam. En je had het idee ook wel een klein beetje dat de wedstrijd werd uitgezeten op de tribune. Dus er zat weinig emotie en er zat weinig, laat ik zeggen, weinig plezier leek erin te zitten.
Heeft PSV even een nederlaag nodig?
Nee, ik denk dat wat PSV nodig heeft, is denk ik terugkeer van Noah Lang. Mm. Dat het echt weer een soort plezier in het spel brengt. Het onvoorspelbare. Ik denk dat PSV dat heel erg nodig heeft.
We zijn live.
Excuus. Bliep heel tijd de we in juli.
maar ik sprak, want kijk, de meeste leden van de Raad van Commissarissen van PSV wonen in Breda. Dus ik kwam afgelopen zondag in de Albert Heijn een van de prominente leden van de Raad van Commissarissen van PSV, Klaas Dijkhoff, kwam ik tegen. Ja, de rust stralen ze uit en ze komen ook wel tot de conclusie dat soms gokken, want er is gegokt. Ja. Uiteindelijk, in dit geval is alle ballen op rood. En we hebben op een gegeven moment uiteindelijk het balletje op rood gekregen.
Ja.
Want het had ook helemaal mis kunnen gaan. En dat iedereen zegt, oh wacht even, welke financiële risico's heeft PSV genomen? En nu is het eigenlijk gewoon perfect gegaan.
Is die Klaas Dijkhoff zondag in zijn rood-wit gestreepte shirt dan in de... Dat zou ik heel vet vinden als ik dat voor me zie. Met zo'n mandje.
Nee, dat niet. Maar hij is wel. Iedereen weet ook dat hij echt een PSV'er is.
Ja. En hij heeft een uitshirt aan.
Hij weet dat hij in Breda is.
Ja, hij heeft altijd een uitshirt aan.
Maar wat je merkt bij PSV, want in het kader van de records... Als je gaat kijken, ik denk dat PSV ook een heel eind komt op de ranglijst van het aantal gemiste kansen. Want dat valt me daar ook op. Uiteindelijk is de ratio van het aantal doelpunten en kansen is bij PSV verhoudingsgewijs wel beperkt. PSV mist veel kansen.
En dan kan Bosse dus niet horen, hè? Want hij gaat dit gebruiken nu als stokpaardje.
Nee, maar even, ik kijk nu naar zeg maar de records.
Als je gaat kijken... ik zou de luisteraar zeggen, reken het even uit.
ik denk dat PSV de meeste kansen mist van de Eredivisie.
Dan is het nog vreselijk hoeveel ze gescoord hebben. Dan hebben ze dus echt helemaal geen tegenstand.
Ja, maar kijk, het viel me namelijk op bijvoorbeeld bij sommige Europese wedstrijden, dat bijvoorbeeld met name de Spaanse teams uit een relatief beperkt aantal schoten op doel wel allemaal doelpunten maakt.
Mm-hmm. En te weinig killers.
En Feyenoord vorig jaar had eigenlijk ook een behoorlijk groot verhouding kansen goals. Scoorden ze dus heel erg hoog. Heel veel ballen die uiteindelijk op goal waren, gingen er ook uiteindelijk in. En dat maakte ze volgens mij ook de kampioen. Dus PSV moet oppassen dat ze niet te veel kansen missen. Dus ik vind Noah Lang terug een beetje Luc de Jong weer aanspreken. Die heeft ook te weinig gescoord.
Maar
de
daarom
laatste
is het wel lekker dat die super sub baby dat een beetje gaat lopen. Want dat is op een gegeven moment ook met van die teams die dan zo eindeloos blijven winnen. Daar krijg je een beetje dat verzaken erin. Op de bank heb je totaal geen recht van spreken. Want ga je bij de trainer aankloppen van ik vind eigenlijk dat ik hoort te spelen als je 16 wedstrijden op rij wint. Ja. Dus
En weet je even wat dat vindt? De rol van Schouten. Want die was er afgelopen week niet bij.
Nee, dat is waar.
En Schouten is echt wel die schout waard. Wat zeg maar, dat had ik van tevoren niet bedacht. Maar wij zijn wel, komst, maar... ja jullie wel natuurlijk, jullie zijn echt een maar Schouten maakt echt het verschil, ook uiteindelijk tegen Sevilla en hoe die speelde. En ook tegen Feyenoord. Als je op een gegeven moment zag hoe hij achterin de bal eigenlijk gewoon dicht liep. En eigenlijk de kwetsbaarheid van Romaglio eigenlijk ineens geen kwetsbaarheid meer was, die verdediging. Ja, dan denk ik echt, met Schouten hebben ze echt
dat is ook een goede gok geweest.
Zit die dikke cameraman eigenlijk nog op de tribune bij PSV?
Die dikke camera.
Ja, je hebt toch gewoon die fan, die kale met die hele dikke met die camera. Nee, want ik zie hem altijd.
Die heeft ook nog wel steeds een rood witte shirt aan. Nee. Geen fout erop.
Ik zie hem alleen maar boos zijn.
Maar volgens mij komt hij ook alleen maar in beeld als PSV verliest.
Ja, dat zou kunnen.
Dus ik denk dat hij na het volgende seizoen op een gegeven moment niet meer in beeld is.
Of hij is er alleen als ze verliezen. Dat zou helemaal lullig zijn, dat hij niet meer mag komen.
Uit het stadion.
Ja, het is vaak natuurlijk ook een soort bijgeloof wat in het voetbal wel sterk is. Dus dan, u bent te vaak geweest terwijl PSV verloor, je mag niet meer komen. Ja. We nemen Suzuka uit af. Dat kan.
Maar PSV won in ieder geval wel, met 2-0. Heel degelijk. En 15, ja, we moeten door, Paul. 15 op rij gewonnen.
Maar ik bedoel, laten we eerst zijn, het is zo lang geleden. Dan mogen we toch iets langer stilstaan bij het feit dat PSV gewoon...
Je hebt gelijk, wat wil je nog kwijt?
Wat is het?
Maar ik vind je nog echt kritisch. Alles gewonnen.
Alles gewonnen.
Ja. Ik werd door je chauffeur vandaag wel aangesproken. Dat hij zei, pak hem wel even aan, want ik word er helemaal gek van. Dus die vertelde mij dat Ajax, als we vanaf november gaan tellen, staat eigenlijk Ajax bovenaan.
Maar hij vergeet wel dat Ajax heeft in die novemberperiode 7 wedstrijden gespeeld. En PSV 4. Ja, dat je dan meer punten heeft. Dan moet ik Ben nog uitleggen. Dat je wel rekening moet houden met het aantal wedstrijden dat je speelt.
PSV 15 op rij gewonnen. Nog 2 te gaan op het eigen record. Even naar gaan we door naar de nummer 2. De nummer 2 is Feyenoord. Feyenoord speelde thuis tegen Volendam. Met de nieuwe kapitein Michael Dingsdag aan het zinkende Volendamse schip. Die had het met succes in het 16 meter van de Kuip geparkeerd. Totdat Giménez op donderdagavond laat zijn hoofd tegen de bal zette. Leek een miraculeus punt in te zitten voor het andere oranje. Het late alles of niets werd uiteindelijk niet voor Volendam. Uiteindelijk 3-1. Pepijn, moeten we medelijden hebben? Volendam zo dicht bij een punt.
Nou, ik vind dat we vooral medelijden moeten hebben met de raad van commissarissen van Volendam. Die hebben natuurlijk Jan Smit en zijn vrienden naar buiten gewerkt afgelopen week. En nou is er een openbaar statement verschenen vanuit Volendam richting die voormalig bestuursleden. Nou, Paul, mocht ik ooit ontslagen worden bij de gemeente Breda en heb jij zulke woorden voor mij over, dan zou ik het niet erg vinden. De straten kleuren weer oranje, de tribunes zitten vol en mooie internationale bedrijven hebben zich aan Volendam verbonden. Volendam staat weer op de kaart. En daar hebben Jan Smit, Hans Bond, Gerben Matroos en Korn Veerman, elk op hun eigen manier, maar met hun bezielende inzet aan bijgedragen. En dit gaat nog even door. Zonder de andere bestuursleden tekort willen te doen, willen we graag een speciaal dankwoord richten aan Jan Smit. Met 10 jaar aan bestuurservaring, waarvan 1,5 jaar als voorzitter, heeft Volendam zich geen beter visitekaartje voor de club kunnen wensen. Je stond altijd klaar voor collega's, supporters en commerciële partners. Was je niet aanwezig bij de wedstrijden, dan steun je onze club vanuit alle uithoeken van de wereld. Je keek tijdens optredens of opnames van tv-programma's tussendoor stiekem op je telefoon hoe je club ervoor stond. Na ongeveer alle denkbare functies binnen de club te hebben bekleed, van ballenjongen tot commercieel directeur, stond het in de sterren geschreven dat jij onze voorzitter zou worden. En op dat gegeven zijn we ontzettend trots. We hopen dat je altijd een FC Volendammer bent en blijft met een oranje hart. Onze deur staat altijd voor je open.
Maar je hebt op ChatGPT, kan je dus steeds trainen. Dus ze zeggen, maak een hypocriet persbericht met Jan Smit is weg, geeft een aantal input. Hij is volkszanger, dit en dit. En dan komt er persbericht uit, hypocrieter. Hypocrieter. Dit is echt, wat is dit nou weer?
Hoe kun je nou met zo'n verklaring, dan kan je gewoon naar de rechter stappen van ik ben onterecht ontslagen.
Ja, ze bedoelen een andere Jan Smit. Ja, die van Heracles.
Ten eerste vind ik het raar dat ze achternaam in het statement zetten. We hebben vorige week besproken dat hij alleen nog maar zijn voornaam...
Nee, helemaal geen naam.
Jan. En ten tweede hadden ze gewoon af moeten schrijven met krijgt kleren. Ja. Dat was echt vet geweest.
Ja. Maar ik had het idee, is hij er nou definitief uitgezet omdat hij ineens Gerard Joling in de tribune toeliet?
Wijn heeft zitten drinken.
Dat zou op zich wel genoeg moeten zijn.
Ja, vind ik wel. Dat vind ik een reden voor het spontaan ontslag.
Maar dit is een ongelooflijk vreemd statement, toch?
Ja, dat vind ik heel erg raar.
Ja, ik snap er niks meer van. De Raad van Commissaris neemt aan dat ze wel hebben, de club wel tegen hun heeft gezegd, ja, we gaan wel een statement uitdoen over dat vertrek van die bestuursleden. En dat die dan hebben gezegd, oh, het ziet er goed uit. Ja. Positief, laten we het positief houden. Ja.
Nou, het was bijna positief van Dam ook in de Kuip. Ja. 1-1, tot de blessuretijd. Gimenez een kopbal en daarna, ik ben altijd een groot fan van keepers die meegaan met corners. En dan het grootste fan als er gevaar dreigt dat ze ineens een sprint van 75 meter moeten inzetten. En net te laat komen. Nou, het werd uiteindelijk
Wat ik daar 3-1. Trouwens ook nog wel heel erg raar aan vindt. Er gaat vaak wordt de keeper mee naar voren gestuurd, maar dan houden ze nog wel een speler achter.
Ja, is logisch. Omdat de keeper vaak kopkracht heeft en een kleine speler niet. Ja. Pepijn, die moet ook alles uitleggen. Ja.
Maar waarom niet dan ook nog die extra speler? Het is toch je laatste kans?
Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat je op een gegeven moment denkt van ja, met te veel mensen en die kleine...
Er is mij iets opgevallen. Paul was net al na 15 overwinningen op rij best kritisch. Maar de Feyenoord supporters die zijn ook ongelooflijk verwend. Want de allereerste niet-cynische slot-out is gevallen op Twitter.
Nee.
Ja, Roodje Rotterdam 010. Die stuurde de tweet. Hashtag slot-out, hashtag vijvol. Dat was soort van zijn enige statement. Toen ging ik even kijken op het account van Roodje Rotterdammer. Hij is niet super positief over Feyenoord. Feyenoord gaat nog onder Ajax eindigen. Screen dit maar. Dat was 3 december. Vorige week dus. Geertruida denkt dat hij Messi is. Die debiel kost in de Champions League en nu het kampioenschap. Voor straf moet hij straks een interview geven. Als je Gimenez kan verkopen voor 25 miljoen moet je dat echt heel snel doen. Wat is die beperkt zeg. Al 3 kansen verprutsen. Maar het is dus de allereerste...
slot-out.
Hashtag slot-out.
Bijna trending dus.
Ja, maar ik vind... Zijn voetbalfans verwender dan normale mensen? Want als je in je persoonlijke leven van de situatie van Feyenoord voor slot gaat naar de situatie van slot, dan ben je toch elke dag verschrikkelijk blij.
Het zou een beetje zijn als jouw baas, je krijgt een ton per jaar betaald. Jouw baas zegt 1 jaar, nou hier Tim, 3 ton. En dan het jaar erop ga je weer terug naar een ton. Dan heb je toch ergens zoiets van...
Baas oud.
Nee, maar en daarbij, wat, ik heb dat laatst ook gekeken. Als je nu gaat kijken, Feyenoord staat er veel slechter voor dan vorig jaar. Nee, vorig jaar heeft Feyenoord geprofiteerd van het feit dat en PSV er een zootje van maakt in de eerste competitiehelft en Ajax. Want qua punten heeft Feyenoord nu 1 punt meer dan vorig jaar.
Nee, precies. Dus dan zijn ze eigenlijk jaloers op PSV. Dat is nog kwalijker dan, toch?
En vorig jaar had iedereen een Eindhovense grijn. Want toen dachten we, nou heeft Ajax een keer een slecht jaar. En dan vergeten wij kampioen te worden. Laat het nou Feyenoord.
PSV.
Ja, PSV ze daar in Eindhoven. Dachten dat. En mijn broer spreek ik wel eens. En die zegt dat dan. En dat vergeten we. Dat en Ajax en PSV een heel slecht seizoen maakt.
Ja.
En Feyenoord heeft daar perfect van geprofiteerd. Maar misschien hebben we daarmee een beeld gecreëerd van dat Feyenoord echt gewoon heel erg goed was. En in het begin van de competitie was dat beeld ook wel een klein beetje met die Europese wedstrijden. Werd dat nog een keer bevestigd. Mm. Maar ik denk dat we gewoon moeten constateren dat Slot eigenlijk de beste trainer is die Feyenoord ooit heeft gehad. En dat dit ongeveer het aantal punten is wat Feyenoord gemiddeld in de eerste competitie helft haalt.
Duidelijk. Tim, hoogtepunt nog een sabbel van Paschal, maar jij weet waarom.
Zeker.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Ja, want we hadden weer een lookalike ingestuurd gekregen. Dat is de rubriek waarin we lookalike zoeken.
De naam verklapt het al een klein beetje.
Paschal, die leek zichzelf niet, maakte gekke zwalbes. Het komt namelijk omdat het Mr. Potato Head was uit Toy Story.
Ja. Maar die miste toch dan af en toe een been of een arm of zo.
Ja,
dus dan
precies.
Viel die gewoon heel
daarom
raar.
Viel die heel raar. Ja. Ingestuurd door Maurice Morsink, Stijn Rutte en Niels van Viel. En we hebben nu een nieuw beleid. Als hij door meer dan één is ingestuurd, komt hij hoe dan ook door de ballotage. Ja. Ik hoop niet dat het vriendengroepen op een idee brengt. Maar deze is wel leuk.
Heel goed. Oké, gaan we door naar de nummer 3. De nummer 3 is AZ. AZ speelde thuis tegen Almere City. En het Instagram-account van Almere City las na de wedstrijd: Almere City FC is te jong belegen in Kaasstad, Alkmaar. Ja, het was heel jong belegen, want Almere was zeker in de eerste helft minstens gelijkwaardig aan die van AZ. AZ-keeper Ryan en AZ-recordhouder Pavlidis zorgden uiteindelijk voor een geflatteerde 4-1 eindstand. Tim, wat is jou bijgebleven van deze wedstrijd?
Ik heb me ongelooflijk opgewonden over de invalbeurt van Dani de Wit. Ik weet niet of jullie een beetje hebben meegekregen dat Klaasie helemaal vol lof was van ik denk niet dat ik hetzelfde had kunnen doen als Dani de Wit. De situatie waaruit hij komt.
Alsof hij zijn hele familie verloren heeft en dan nu toch moet voetballen.
En instant impact wist de AZ zelf te tweeten. Want hij scoorde, maar hoe scoorde die? Hij mist eerst een 100% kans. Gewoon echt in diezelfde actie. Ja. Dan schiet die Portugese verdediger, Penetra. Volgens mij.
Dat zou kunnen.
Echt een goed schot. En hij staat toevallig in de weg. Als hij hem niet raakt, wordt het ook een doelpunt. Instant impact. Dani de Wit is terug. Ja, ik dacht, jongens, doe nou eens even normaal. Alsjeblieft.
Dit werkt toch averechts. Als ik Dani de Wit zou zijn en ik zou er niet lekker in zitten. En ik maak zo'n doelpunt. En iedereen zou het zo gaan opnemen. Dan zou ik echt denken van, oh mijn god, ze zijn gewoon...
Ze hebben medelijden met mij.
Ja.
Dat is extra zielig.
En hoogtepunt van de wedstrijd in de rust is dat Stuart Chantal. Ja. Stuart Priscilla ten huwelijk vroeg.
Oh ja?
Ja, zeker. Ja. Het zijn twee stewards en die zijn allebei één kant van het veld bij AZ, doen ze dat. En in de rust werd Priscilla ten huwelijk gevraagd.
Kwamen ze samen?
Ja. Niet vanaf de ene naar de andere kant?
Nee, dat niet.
Okay. Leuk. Hey, Pris! Hey, Pijn, ik had ook nog een hoogtepunt. En ik vraag me of jij wel zo gescoord hebt in jouw dagen. Pavlidis, onderkant lat, binnenkant paal.
Ja, vaak.
Dat zie je echt
met
bijna nooit.
Binnenkant voet
stiften.
Over de keeper. Ja. Dus het was een heel bijzonder doelpunt.
Ja. Normaal zou je zeggen mislukte voorzet. Maar dit was 100% bedoeld. Ja. Het was echt van grote schoonheid. En
record,
hij brak hiermee weer een record.
Ja.
Want hij heeft. Je dacht dat hij van zijn recordjacht af was. Nadat hij niet meer. Want we moesten die 14 wedstrijden op rij van het begin van de competitie scoren. Maar nu blijkt dus dat hij al 8 thuiswedstrijden op rij vanaf de start van de competitie heeft gescoord. En dat is wederom een nieuw record waarmee. Voetbalprimeur kopte volgens mij groot dat hij weer een record had gebroken. Dus 8 wedstrijden van de start van de competitie op rij scoren.
Ik ben helemaal vergeten, Pepijn. Ik had een record voor jou bij Feyenoord. Ik was die wedstrijd aan het kijken en de commentator zei... voor het eerst in zijn geschiedenis scoren 2 spelers met een Q in de naam. Namelijk Quinten Timber. En dat was geen grap, hè? En Lequincio Zeefuik. Ja, wat is dat?
Mensen worden steeds krankzinniger.
Ja. Sorry dat ik als inbreng, maar ik dacht, hij mocht niet
opbrengen. Nou, over records gesproken, over Feyenoord. Lucherel Geertruida is de enige speler ooit waarbij de voornaam alle letters van de bovenste rij van het QWERTY-toetsenbord heeft.
Nee, niet de onderste rij.
Dan is het echt indrukwekkend.
Wat goed. Hey, Tim, maar kan jij je vloek alsjeblieft opheffen op Almere City? Want jij hebt drie weken geleden gezegd, na het gelijkspel tegen Ajax, die gaan geen wedstrijd meer verliezen. En ze hebben 1 doelpunt gemaakt en 3 keer verloren.
Ja, nee, dat is niet best. Maar Alex Pastoor komt wel weer langzaam in zijn prime. Ja. Dus we moeten elke week gewoon nu interviews kijken, want het wordt alleen maar leuker.
Ja, oké.
Maar Alex Pastoor is eigenlijk ook het beste als je ergens op plaats 16, 17 staat.
Ja, vind ik ook.
Als hij een beetje
dan krijg je de echte Alex Pastoor. Ik wil de echte Alex Pastoor opstaan.
Ja, zeker. Oké, jongens, maak een uitstapje naar buiten de lijn.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu behalen.
Edwin, buitenspel.
Bij het spel, maar in ieder geval Tim Pepijn iets mee van buiten de lijn. Als je nog iets hebt, Paul, breek vooral in. Tim, als ik je driftig kijken in je hiërogliefen.
Ja, sowieso. Ik neem jullie heel graag mee naar de allerlaagste districtsklasse in Tsjechië. Want TJ Sokol Upohlavi speelde tegen TJ Sokol Libochognavi. En ze stonden 6-0 achter. En in de 81ste minuut maakten ze de 6-1. En toen hebben ze een record gezet, Pepijn. Toen kreeg het hele team, 16 spelers tegelijk, kregen een gele kaart. Want 11 spelers plus 5 wissels trokken na die goal hun shirt uit. Het dorp Upohlavi, daar wonen 276 inwoners. En het record is dus dat in 1 minuut 6% van het dorp geel kreeg.
Dat is het record, wat goed. Heel vet. Pepijn.
Nou, ik wilde het eigenlijk dus hebben over het supportersgeweld in Griekenland. Dat daardoor 2 maanden niet gevoeld wordt, maar... Aangezien
wordt wel gevoetbald, maar zonder supporters.
Zonder supporters, excuus. En even mijn record van het begin. Het was Rode Ster Belgrado die record brak. Maar omdat ik dacht, daar hebben we het over gehad, heb ik nog een ander record meegenomen. Dat PSV nu de enige club in Europa is die dit seizoen alle competitiewedstrijden heeft gewonnen. Want ze kregen goed nieuws uit San Marino. Want Virtus uit San Marino heeft dit weekend punten laten liggen. Waardoor PSV nu als enige club in Europa over is.
Als je niet oppast, maakt ze dat helemaal gemakzuchtig. Want er was iets van... San Marino is nog een beetje... We moeten de strijd tegen San Marino...
Dan zaten ze op livescores helemaal weer naar onder te scrollen. Hoe het in San Marino was geëindigd. Dit weekend. Ja, dus alleen aan de top, Paul.
Ja, voor de mensen in Eindhoven. Ja. Heel goed. Tim, dan hebben we nog iets.
Extra tijd voor leuke dingen. Extra tijd voor leuke dingen.
We hebben extra tijd, Gijs. Uiteraard, nou ja, wederom eigenlijk dankzij ING eenvoudig beleggen. Die extra tijd die gaat pas in aan het eind van de aflevering. Juist. Dat is goed om even te zeggen. Die extra tijd die vullen we altijd in met behulp van onze luisteraars. We hebben de Guilty Pleasures gehad. Dat was ontzettend leuk. We hebben vorige week de dilemma's gehad waar de honden geen brood van lusten. En nu is het de Q&A's. Dus we krijgen leuke vragen, prikkelende vragen om ons wat beter te leren kennen.
Kan
dus,
niet wachten, Tim.
Inderdaad, stoelriemen vast. Nog even voor de onwetenden die onze sponsor niet kennen. Dat kan haast niet. Maar ING eenvoudig beleggen is zeer populair onder beginnende beleggers. Namelijk ikzelf. Het is makkelijk, snel. En je kan beginnen met kleine bedragen. Het is bijna even makkelijk als sparen. Je kan bijvoorbeeld automatisch inleggen. Nou, mocht er luisteraars zijn die hier interesse in hebben en willen weten wat beleggen naast sparen allemaal op kan leveren. Je opent de rekening makkelijk online of via de app. Pepijn, jij zegt altijd beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. En dat klopt ook, want je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Q&A aan het eind van de aflevering.
Dan gaan we als de brandweer aan het eind van de aflevering. Maar we hebben nog 6 potjes.
Noodzakelijk kwaad tussendoor.
En niet zomaar een potje, maar de wedstrijd van de week.
Hey, ja, la,
de Twente Excelsior. Youssef Oosting had ondanks de oproep van vorige week zijn bril weer niet op. Hij kon zijn ogen niet geloven toen Excelsior binnen 13 minuten op 0-2 kwam. Weer 13 minuten later kantelde de wedstrijd volledig. Een iets wat eigenaardige rode kaart voor Excelsior. 4 Twente-wissels voor de tweede helft. En een dubbelslag van recordhouder van Wolfswinkel zorgt uiteindelijk voor een 4-2 overwinning voor de Tukkers. Pepijn, het lijkt wel alsof het alles jouw kant op gaat. Weer een record.
Ja, want Rick van Wolfswinkel is de eerste Twente-speler ooit die meer dan 7 keer scoort als invaller. Dus dat was weer een record.
Maar wat? Per wat?
Als invaller gewoon.
Als invaller. In één seizoen.
Ik vond het niet super indrukwekkend.
Maar we zijn nog eens op de helft.
Nee, dat is wel waar.
Hij gaat zeer aanscherp worden.
Ja, ja, ja.
Hij maakt het zou mooi zijn als je op een gegeven moment zegt, laat mij maar even gewoon reserve staan. Ja. Want ik wil dat record breken. dat je ook eigenlijk een topscorerslijst van invallers krijgt.
Ja, ja. En de super sub.
Ja.
Ik wou er iets moois van maken. De super sub topscorerslijst.
Ja, zoiets. Zoiets. Ja. Goeie naam.
PSV heeft het. Zit er ook aan te komen. Wat me ook opviel was met Marinus Dijkhuis. Die had een interview in de Voetbal International volgens mij.
Ik heb het gelezen, ja.
Heb je het gelezen? Ja. En ik snap.
Ik heb er ook van genoten.
Maar uiteindelijk het ging erom dat hij zich ondergewaardeerd voelt eigenlijk. Mm-hmm. Hij zegt als clubs een nieuwe trainer zoeken, dan worden er wel honderd namen genoemd en ik sta daar nooit tussen. Maar ik dacht, dit is toch het meest onhandige wat je kan doen. Want het is toch, dat is hetzelfde als iets in de uitverkoop is. Koop mensen deel van niemand. Ze denken, ja, iemand anders wil het ook niet hebben. En dat is nu een beetje wat, in welke positie Marinus Dijkhuizen zich heeft gemanoeuvreerd. Als hij al gewoon had gezegd van ja, tuurlijk word ik vaak ook gebeld, maar ik zit goed op mijn plek bij Excelsior. Dan wordt hij er wel eens vaker. Gaat hij er wel aan het eind van het seizoen wel eens vaker gebeld worden. Maar hij maakt zichzelf zo. Ja, hij maakt zichzelf precies Marinus Dijkhuizen. Ja. Dat je denkt van, hij heeft geen schoen, het is niet sexy.
Maar het hoort ook bij Excelsior. Die twee horen gewoon bij elkaar.
Ja, denk klopt.
Ja, maar hij wil dus blijkbaar wel. Hij wil wel
maar
wat
hij moet dat dus niet willen.
Nee.
Nee, maar dan moet je dit niet zeggen.
Nee, ja, hij heeft het inderdaad. Als hij inderdaad weg zou willen, is het de allerdomste uitspraak.
En als hij wil blijven ook. Want nu denken supporters van Excelsior dat dat hij weg wil. Hij had toch beter kunnen zeggen, ja, word ik wekelijks gebeld met de prestatie van Excelsior.
Nee, als ik die vraag krijg, wacht even, telefoon. Oh, nee.
Nee, maar ik vond het omgekeerde psychologie die helemaal de verkeerde kant opgaat.
Ja. Nou, hij gaf een 0-2 voorsprong weg, maar was blij met het de weerstand die Excelsior had kunnen bieden bij Twente. Dus dat is ook op zich wel prima. Gaan we door naar Ajax tegen Sparta. Ajax speelde met 3 punten op de rug tegen Online Haat om 3 punten tegen Sparta. Met 1 van de laatste 3 punten was Sparta tevreden geweest, maar het kreeg uiteindelijk geen. Ajax won weer en weer met de nodige moeite, maar hopt zowel over Sparta heen naar plaats 5 in de Eredivisie. Paul, jullie als politie krijgen ook regelmatig weinig online liefde, om het zo maar te zeggen. Was het terecht statement van Ajax?
Ik vond het heel goed statement.
En het bijval dat het kreeg ook. Veel andere clubs die posten ook de op hun social media de drie punten.
Ja, maar ik vind het ook wel knap dat Ajax dan op een gegeven moment zegt, wij nemen het initiatief. En dat vond ik ook gewoon goed. En toch niet alleen bij het eerste van de mannenvoetbal houden, maar ook het voetbal, vrouwenvoetbal daaraan meenemen. Vond ik heel erg goed. En ook het feit van, ja jongens, even, wat komt er allemaal op je af?
Ja.
En vinden we dat normaal met elkaar? En durf ook als werkgever te zeggen, wij staan voor onze mensen. En we laten het eigenlijk niet gebeuren dat Bobby op deze manier voortdurend met racistische drek wordt bejegend. Dat moet gewoon een keer stoppen. En ik vond het dus heel erg goed. En ik ben blij dat andere clubs ook zeiden, dit accepteren we niet. We zijn ook bezig in dat voetbalwereldje met Ovivo, zoals dat netjes heet. Ons voetbal is van iedereen.
Ja.
KNVB heeft daar natuurlijk een aantal initiatieven ingenomen die dan soms wel wat hoon op leveren met de One Love Band en weet ik wat dan. Maar het geeft wel het idee wat erachter is. Jongens, we strijden tegen elkaar op het voetbalveld. Maar we doen het allemaal omdat we houden van het voetbalveld, van het voetbalspelletje. En waar het je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, hoe je er ook uitziet. In de voetbalelftal hoor je bij elkaar en sta je naast elkaar. En ja, laat ik zeggen, daar hoort dat haat. En dat via social media, maar ook op andere manieren, elkaar echt gewoon bijna doodwensen. En als de ene doet, dan ga je er overheen met weer nog feller en nog fanatieker, et cetera.
Jullie hebben het natuurlijk wel eens over, of jullie hebben het vaak over de veiligheid in de stadions, maar ook de veiligheid op het veld, neem ik aan. Maar is de online veiligheid, wordt daar ook over gesproken? Want
ja, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Althans niet in die club waar wij bij stilstaan, echt bij het stadion en datgene wat rond de stadions gebeurt. Wel ook natuurlijk met spreekkoren. Dat hoort er wel heel erg duidelijk bij.
Eigenlijk hetzelfde.
Is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind dit eigenlijk ook, het is lastig hoe je daar precies op moet reageren. Maar het belangrijkste, en dat vond ik het goede van de afgelopen week, is dat het überhaupt een keer geagendeerd wordt. Ja. En dat je op een gegeven moment zegt van jongens, alsjeblieft, hou me op. Ik vond het in het verleden ook wel een keer goed dat Berghuis volgens mij liet zien wat hij allemaal over zijn heen heeft gekregen. Alleen omdat hij van club A naar club B ging. En als we het vergelijken met vroeger, als je op een gegeven moment, Ruud Vils heeft volgens mij ook bij verschillende clubs gespeeld. Dat werd volgens mij verstrekt normaal gevonden toen de tijd. Het aantal mensen wat, ja, laat ik zeggen, overstappen van de ene club naar de andere club. Ja, jammer. En we gaan over tot de orde van de dag. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je een soort landverrader bent. En dat iedereen het dan ook weer volstrekt normaal vindt.
Dat iemand zo benoemd wordt.
Op die manier.
Ik vond ook wel sterk dat ze het echt om de spelers lieten draaien. Want kijk, zo'n statement vanuit de KNVB uitgaat of vanuit de clubs. Maar ze hadden het nu echt, ze hebben ook dat campagnefilmpje wat bij Ajax gepost werd, echt gewoon met de hoofden van de spelers bij. Van deze jongens, die beledig je. Daar gaat het uiteindelijk. Het zijn ook mensen.
En ook de hoofden die je zag, als je met het hoofd van de speler, met datgene wat eronder was stond. Ja. Ja, dan heb je ook het idee van, welke idioot doet dit?
Ja, dus ik vond dit filmpje eigenlijk van de hoogste klasse wat Ajax dit jaar heeft laten zien. Het was weer een beetje dat oude tijdperk, toch? Met Ten Hag, dat ze ook van
die Europese filmpjes.
Ja, dit was echt weer gewoon wereldklasse.
Ja. En over wereldklasse gesproken, Bart Vriend zei over Brobby, dat is wereldklasse als Europese top. Gaat hij dat nog halen, Tim?
Kan Bart Vriend dat zeggen? Een soort van, je moet dan toch tegen meer spitsen hebben gespeeld?
Nee, maar wij zeggen het ook.
Maar wij hebben wel meer spitsen gezien.
Maar Bart Vriend zei, als je het vergelijkt met eigenlijk Gimenez, Luc de Jong en Pavlidis. En het grappige was dat hij toen eigenlijk in dat interview met Studio Voetbal had hij het niet over Bobby.
Nee, dat is waar.
Toen zei hij eigenlijk dat Pavlidis eigenlijk de beste spits in de Eredivisie was.
Ja.
En nu die Brobby heeft gescoord tegen hem, is het eens Brobby de beste spits.
Ja, dat is makkelijk praten. Precies.
Overigens iets wat jullie nog niet hebben, maar wij hadden het idee dat bij Ajax dit jaar, kijk, het concept van wie is de mol is een beetje uitgewerkt, hè?
Ja. Uitgekoud. Is dat zo, ja?
En dus hebben ze nu gedacht bij de Avro Tros, we gaan een nieuw concept doen. En we doen het bij een voetbalclub. En ik heb het idee dus dat wie is de mol dit jaar bij Ajax op een gegeven moment geïntroduceerd is. En de vraag is, wie is nou echt de mol? Iedereen dacht natuurlijk in het begin, dat is die Duitse technische directeur.
Is niet dat, ja?
Maar die is eruit gestemd. Ja, en dan weet je dat je heel snel dan.
En Ron Boshart kan ook terugkomen.
Dat kan dus. Maar de vraag is het Bergwijn of Berghuis? Want Bergwijn heeft natuurlijk door. Ik moet wel een beetje beter gaan voetballen. Want die gooide echt met de pet erna.
Ja, maar Berghuis, dus eigenlijk zeg jij, het format heeft een extra laag gekregen. Eigenlijk is het nu, waar is wie is de mol? Dus dat moeten we nu. Dus
kan ook bij de VVD-campagne. Ja, dat is gezegd. Of bij de PvdA-campagne had ook wie is de mol? Was Frans Timmermans. Ja. Nou, mol, ja of nee? Zat Jesse Klaver naar. Dat kan allemaal. Dus het concept is eigenlijk
goed format.
Ja.
Maar de mol is wel even, Die laat het maar even gaan.
Dat is heel verstandig. Want iedereen denkt dus, het lek is boven. Dat moet je als mol op een gegeven moment natuurlijk ook laten gebeuren.
Precies.
Waardoor iedereen staan zelfs eerste sinds november.
Ja, maar het is ook te snel stijgen, hè?
Ja, en ze winnen ook niet te dik, hè?
Nee, maar ook hetzelfde. Als Maurice de Hond dit zou peilen, zou hij op een gegeven moment zeggen... zie hoe snel Ajax stijgt. Dan krijg je een soort bandwagon-effect. Dan moet iedereen wel voor Ajax worden.
Dat was een record, hè? Dus nooit binnen 7 wedstrijden of zo.
Ja, dat is echt zo.
13 plekken gestegen.
Ja, ongelooflijk. Nou goed, Ajax won met 2-1 van Sparta. Met de nodige moeite, maar de mol... hield zich redelijk koest. Gaan we door naar Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht. Het lichte thuisvirus wat Go Ahead vorige week van FC Twente overnam... was de eerste helft een stevige thuisgriep geworden. FC Utrecht was veel sterker dan de Eagles... en kwam dik verdiend met 0-2 voor. De tweede helft voelde de thuisploeg zich iets beter... maar kwam het door toedoen van geniale Utrecht-keeper Barkas... niet tot scoren, zo bleef het bij 0-2. Zo marcheert Ron Jans naar plek 13. Tim, Ron Jans effect?
Ja. Ik heb me ingelezen in Ron Jans en hij heeft het toch alweer ontzettend slim gedaan. Kijk, je hebt natuurlijk het liefst dat je team, dat je een hele duidelijke selectie hebt. Waarde op het veld, allerbeste spelers zijn je 11 basisspelers. Maar dat is nou eenmaal niet zo bij FC Utrecht. De kracht zit hem, en dat heb je liever niet, maar het is nou eenmaal zo in de breedte van de selectie. Ze hebben heel veel spelers die even goed zijn. Ron Jans heeft even geprobeerd in de beginfase om, wat ze altijd zeggen, hou het simpel, namelijk 11 dezelfde spelers. Daar heeft hij nu helemaal van afgehaald. Hij benut gewoon de kracht van Utrecht door gewoon elke week op de training te kijken wie is op dit moment het best. En hij heeft op 2 wedstrijden na het begin dus helemaal niet meer met dezelfde opstelling gespeeld. Dus op die manier doet hij dat eigenlijk super slim, wat heel veel andere trainers niet zouden doen. Dus ik vind dat
het voelt een beetje als zo'n amateurteam, zo het zesde van Rimboe. Dat ze zo vragen, wie kan er allemaal zaterdag? En dat er dan zo 11 een hand opsteken. Oké, doen we dat. Want ja. het maakt namelijk helemaal niet zoveel uit.
Nee, ja, maar je ziet dat... het zal waarschijnlijk wel psychologie van de koude grond zijn. Maar dat Boussaïd en Ramselaar en Jensen... allemaal echt wel gemotiveerd en goed spelen. Vind ik leuk. En jij zei keeper Barkas. Hij is maar het ballenstopper. Want hij kan echt niet voetballen. Maar hij is misschien wel de beste ballenstopper uit de Eredivisie. Dat is ook wel wat waard op zich.
Dat is op zich wel zeker wat waard. Want hij hield de nul. En zo won Utrecht met 0-2 van de Go Ahead Eagles. Die nu 2 keer op rij thuis verliezen. Op zijn minst opvallend, Tim.
Bijna een record.
Bijna een record.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Vorig jaar hebben we het wel eens gehad over dat er trainers verhuurd zouden moeten worden. En dat ze dan terugkomen naar clubs. Maar dit gebeurt dus. Feyenoord verhuurt Pascal Bosgaard aan Dordrecht.
Oh ja?
Ja, net als al die spelers.
Oh, wat goed.
Ja, en daar kwam ik in één keer achter toen ik mijn lievelingsprogramma Goedemorgen Eredivisie aan het kijken was. En ik verslikte met mijn koffie, want dit is toch gewoon hartstikke goed. Ik vind het een uitstekende ontwikkeling.
Oké, leuk. Wist ik niet.
Mag het? Ja, schijnbaar.
Nee, dat mag niet.
KNVB weet het niet. Nee, maar in het kader van de belangen. Want je hebt soms natuurlijk... Nou, nee, dat is natuurlijk in dezelfde competitie.
Ja, Jong Feyenoord zit daar niet
op. Zou in de beker kunnen. Ja. Als ze dan in de beker tegen elkaar uitkomen. Maar goed, dat is hetzelfde met huurspelers. In Engeland hebben ze dat vaak opgenomen als clausule bij huur...
Nee, niet opgenomen. Gentleman's agreement. Dat is het hele ding.
Oh.
Van een gentleman's agreement. Ja. Je neemt het er niet
maar
in op.
Schrijf voor de zekerheid toch.
Ja, precies, voor de zekerheid.
In het contract staat gentleman's agreement. Ja, vet. Oké, okay. Leuk, wist ik niet. Gaan we door naar Fortuna Sittard tegen RKC. RKC leek de 10 stormachtige midweekse minuten tegen Ajax nog in de benen te hebben. Want de Waalwijkers hadden niet veel in de melk te brokkelen in Sittard. Er werd sowieso niet heel veel in de melk gebrokkeld deze wedstrijd. Dus de ene brok van Noslin was meteen goed voor 3 punten. 1-0. Pepijn, wat viel je op?
Nou, we hadden het een paar weken geleden erover dat... keeper Etienne Vaassen. Dat hij zich weer zo voor de ballen gooide. Dat we dachten, hoe kan dat? Nadat je zeg maar zo oud bent gegaan. Maar nu ben ik wel echt ervan overtuigd dat hij hersenbeschadiging heeft opgelopen bij die klap. Want hij gaat in de laatste minuut mee naar voren. Om de bal binnen te koppen. Dat je al denkt, hoe verzin je het?
Ja.
Andere spelen achterblijven hij mee. Want dat was dus blijkbaar de beste optie. En die helm af. Ook nog. Ik denk van het enige wat ik altijd eng vond in zo'n 16, als er een corner kwam, was dat de andere gast tegen mijn kop aankwam. Als ik een helm had ik die steeds opgezet bij corners. En hij gaat mee naar voren met zo'n corner en doet hem af. En ik denk, hoe goed kan een keeper koppen dat zo'n helm echt zeg maar hindert? Ik denk van, het maakt het niet uit. Je moet gewoon je hoofd tegen die bal aanzetten. Of er nou een helm op
maar
zit.
Kan het niet overcompensatie zijn? Dus dat je op een gegeven moment, dat hij van zijn psycholoog of zo heeft gehoord, van als je ergens bang voor bent, dan moet je gewoon het monster in de ogen kijken en gestrekt benen. Dus gewoon niet het helm af en
dat heeft hij veel te serieus. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik vind dat kop in de voetballerij vind ik best wel eng. Als ik zie wat Luc de Jong, waar die zich allemaal voor gooit en tegenaan gooit. Ja. Dat ik echt denk, hoe blijft dit goed gaan?
Maar je hebt die Erik Schrenner, de hoogleraar hersenkunde, zeg maar.
Ja.
die geeft aan, en dat heeft mij wel eens een keer verteld, dat wat het echt zeg maar voor de hersenen heel verkeerd is, is als je een onverwachte tik krijgt. Terwijl als je zelf kopt en je bent gericht, dan kun je dat veel beter.
Dus je hebt een soort spieren in je hoofd die dan je hersenen soort aanspannen.
De klap die onverwacht komt, ja, zoiets is het. Maar de klap die onverwacht komt, is vele malen erger dan dat je op een gegeven moment gewoon gericht.
Maar ik vind juist bij zo'n corner is de kans op een onverwachte klap het groot.
Nee, maar ik reageer op Luc de Jong. Want Luc de Jong zie je eigenlijk altijd heel gericht koppen.
Ja, maar die krijgt ook wel klap tegen zijn.
Ja, maar die verwachten altijd. Ja. Dus die is constant. Die is op...
Ja, maar die heb ik al vaak.
Je zag het op een gegeven moment. De feit eigenlijk die, bij PSV, Feyenoord PSV, met deze, die kwam onverwacht aan.
Ja.
En dan, toen was het ook.
Ja, maar ja.
Maar ik vind dit gewoon ook een verkeerd signaal. Zeg maar die fase die heeft zo, nou, het oog van de naald denk ik gegaan met die klap tegen zijn hoofd.
Ja, en dat zou, je dan je moet eigenlijk als trainer ook zeggen terug naar je goal.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Gewoon dat zeg van je moet op je denk aan je hoofd. Maar aan de andere kant als je zo angstvrij in het leven staat ook knap. Ik hoop vooral dat hij.
Maar hij ging niet naar voren voor een omhaal.
Dat dan, daarom de helm. Daarom had hij de helm. Ja, dat in de weg zou zitten.
Ja, ja, beter met die klappen achterover kan hij beter zonder helm.
Ja, want die verwacht hij.
Ja. Fortuna Sittard won met 1-0. Wat leidde tot grote vreugde daar. Gaan we door naar PEC Zwolle tegen NEC. Excuses voor de NEC supporters. Maar PEC NEC is te lekker om niet zo uit te spreken. Midweek speelde NEC niet gelijk tegen AZ. En ook tegen PEC werd het verrassenderwijs niet gelijk. Twee keer nam de Meijer mobiel de juiste afslag. En zo pakt het 6 punten in een tijdsbestek van 4 dagen.
Ik denk dat het ook een record is.
Ja, dat zou
als je gaat kijken, van ze zijn gestegen van plek 16 naar plek 8 10, of 9.
10.
Nee, ze zit op het linker rijtje, toch?
Nee, 10. Koploper rechter rijtje.
Wel even inlezen als je hier
gast
bent.
Ja.
Nee, maar ik ben al vooruit aan het kijken. Ik denk dat NEC de volgende stok wint.
Ja. Want je hebt ook in Nijmegen gezeten.
Echt een geweldige club.
Ja.
Nee, echt een mooie club.
Ja, nee, dat
en ik vind echt gewoon heel blij dat ze nu. Want ze leek een beetje. Ze werden ook al door de NOS toen ze tegen AZ speelden de degradatiekandidaat genoemd. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk. Ja.
Tegen het zere been.
En het is gewoon een hele leuke club. Het is ook een club die in Nijmegen ook wel echt wel bijzonder. Het is gewoon echt een volksclub. Je hebt daar natuurlijk in Nijmegen de heel erg sterke universiteitswereld.
Mm-hmm.
En NEC is dan NEC. Dat is echt van het echte gewone volk, weet je wel. Dat zien we in Nijmegen. dat is wat de NEC ook al bijzonder maakt. En het grappige is ook, die trainer die ze nu hebben.
Oh, Maya,
die heeft al een paar keer gezegd, eigenlijk voelt hij zich veel meer thuis bij de Graafschap. En weet ik wat allemaal. En ze accepteren nog net die supporters. En ik denk dat die 6 punten die hij nu heeft gepakt, dat ook wel helpt om hem zeg maar nog een rustige kerst te geven. Want als die 2 wedstrijden niet...
Dijkhuizen staat al te springen, hoor.
Ja. Schijnt weer niet genoemd te worden. Maar... Nee.
Of Maurice Stijn. Maar ja, dan weet je zeker dat het... Maar dat is... Maar het is ook zo'n stadion in zo'n park. Ja, echt gewoon geweldig.
Ja.
En ik wil wel weten... Vooral ook in de winter zijn. Dat je een beetje in die donkere... En dan loopt iedereen loopt door dat park heen, zeg maar, naar dat mooie stadion wat in de jaren 30 gebouwd is. Echt, dat is echt gewoon een club.
Ja.
En ook als je gaat kijken wat ze... Ze moeten oppassen dat ze weer te hoge ambities krijgen. Want dan gaat het vaak juist mis.
Ik maak me wel weer zorgen dat NEC 12e wordt. Geen Europees voetbal. Geen risico meer op degradatie. En dat het weer, daar hadden wij het over. Ook met Jochem van Gelder zat hier een paar weken geleden. En dat eigenlijk de mooiste seizoenen voor clubs als NEC, NEC.
Was nou, alleen het PEC NEC mag, hè?
Ja. Maar
ook,
dat die clubs dat zo vaak zeg maar, van die seizoenen zijn die voorbij. Ja. Het mooiste seizoen was kampioen in de KKD. Of net spelen op promotie.
Het mooiste seizoen was echt, dat had ik nooit vergeten, was in 2007. Mario Been, halverwege de competitie,
onderaan,
stond NEC stijf onderaan. Ja. Toen was het allemaal paniek, et cetera. Ik was toen wethouder sport. Toen kwam ik van de winter Efteling, ging ik met mijn kinderen terug naar een mook van Hans van Delft, die inmiddels is overleden. Ik was toen nog voorzitter. Toen zei ik heb mijn TomTom al klaargezet van langs alle eerste divisieroutes. Want ik ben langs Waalwijk gekomen, langs Oss, Den Bosch en weet je wat dat. En daarna wonnen ze alles en via de play-offs kwamen ze uiteindelijk haalden ze Europees voetbal. En toen hebben ze zelfs overwinterd. En echt geweldig. Dat was ook nog mooi. Want toen ging de gemeenteraad van Nijmegen. Had toen gezegd, eigenlijk is het belangrijk dat de politiek ook aanwezig is bij de wedstrijden van de NEC. Dus u moet ook vanuit het college ook bij de uitwedstrijd zijn.
Heerlijke opdracht.
Dus ze dachten, dat is één competitie, één wedstrijdje in Boekarest, daar ben je erbij, weet ik het allemaal. Maar dat ging maar door. Dus uiteindelijk ben ik ook in
het Udinese of zo toch ook?
Udinese, tot een Hotspur. Moskou. Uiteindelijk was het op een gegeven moment in Moskou won NEC, eigenlijk vond het met Lens toch erbij, wonnen ze met 1-2. Echt, ze stonden bij 1-0 achter, toen werd het 1-2. Toen overwinterden ze. Het was een hotel afgehuurd vlakbij het Rode Plein. En uiteindelijk is er zoveel bier gedronken. En uiteindelijk aan het eind van de rit, Boekhoorn, die gewoon dan de rekening mee betalen. Dat was wel een typisch Boekhoorn die dat op een gegeven moment deed. En toen met z'n allen naar tijdens de carnavalsweek naar Hamburg.
Was jij mee aan het drinken?
Ja.
Maar was je toen ook, maar ben je dan bezig met wie gaat dit betalen? Of moet ik mijn eigen ding nog?
Hij is vlakbij Boekhoorn, steeds extra bier.
Ik zeg, Marcel, je kent mij. Je kent mij. Nee, maar het was, de NEC had dat eigenlijk helemaal geregeld. Maar dan was Boekhoorn ook wel zo'n type die dan op een gegeven moment zei, laten we NEC niet voor de rekening betalen. Laat ik dat ook doen. En hij was, ja, het was gewoon echt gewoon een Nijmeegs feestje in Moskou. Dat vind ik echt geweldig. En dat was ook nog zelfs met Mario Benen, toen was het op een gegeven moment had je nog Leen Looijen. Toen was het op een gegeven moment dat was eigenlijk het geintje van Mario Benen dat Leen in. Dat was de dacht van.
Ja, leuk.
Heel goed. Maar goed, dit geheel terzijde.
We moeten terug naar die tijd. De NEC moet Europa
in. NEC moet Europa in. Ja, ja. Als we dat maar voor elkaar krijgen, en dan is het echt. Maar dat zijn dus echt de mooiste jaren. En ik ben met James. Dus als je weer kleurloos 11 of 12 wordt, dan kun je beter zeggen, had een jaar niet gespeeld.
Ja, precies. Dus of om degradatie of nu doorpakken
en de play-offs halen. En dan tegen Ajax winnen en dan uiteindelijk gewoon in de in Europa League terechtkomen. Ja,
ze wonnen met 1-3 bij PEC in ieder geval. En iemand die waarschijnlijk niet Europa ingaan. Vitesse speelde thuis tegen Heracles. Een karrevracht aan blessures bij Vitesse zorgde ervoor dat wat onbekende soldaten van generaal Sturing aan de aftrap verschenen. De knikeieren uit Almelo bleken de ideale tegenstander voor Vitesse. Een verdiende 2-0 overwinning zorgde ervoor dat Sturing en zijn man op een klein vlotje weg van de degradatie eiland stappen. Tim, jij wilde iets kwijt over de fans van Heracles, zei je?
Ja, die hebben zichzelf echt geen goede dienst bewezen. Want die hebben namelijk de bus opgewacht. Maar dat is de tweede keer dit seizoen. Ze hebben namelijk na de 4-1 nederlaag hebben ze ook al de bus opgewacht. Maar het stond ook overal van, toen was de sfeer beduidend beter. Dus ja, je wacht de bus op als je iets wil bewerkstelligen. Nou ja,
je verliest je geloofwaardigheid.
Ja, dus nu gaan we echt de bus opwachten, weet je wel. Ja, dat is niet handig. Dus nee, twee keer handig. De bus opwachten.
Hoe vaak per seizoen mag je de is de tweede max?
Is dat ook een record, het aantal keer?
Ik denk dat onder één trainer misschien wel. Ja, toch? Ja. Want meestal
Feyenoord heeft toen wel een paar keer bussen echt opgewacht gehad. En dat toen het echt het rampjaar.
Ja.
Ik denk dat daar de records
zijn. Maar zou het dan opbouwend in een sfeer, soort van slechte sfeer zijn? Dus als we het nu nog een keer doen, dat het echt nog grimmiger wordt?
Ja, maar
dat
Heracles of Heracles, die hebben toch de 14e, 15e begroting, zal ik ergens voorbij komen. Of de 12e begroting en ze staan 14e, geloof ik.
Ja, dat is toch
Er is toch eigenlijk. Dus voor elke plek die onder je begroting zit, mag je één keer de bus opwachten.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Oh ja. Dus Ajax mag 5 keer nu de bus. Ja.
Ze mochten 17 keer. Ja.
Heel goed. En Tim, heb je nog een tip voor Vitesse?
Ja, kijk, voetbal is een mentaal spel. En het gaat uiteindelijk allemaal om zelfvertrouwen. En goed voorbeeld, als je een goal tegenkrijgt en hij wordt door de VAR afgekeurd, dan is dat dus een mentaal voordeel voor
degene die hem eigenlijk
opgelucht is, weet je wel. En Rome die veroorzaakte dus een penalty, maar stopte hem wel. En hij, ja, we hebben het record gehoord, hij is dus een penalty killer. Dus ze kunnen gewoon volgens mij best wel vaak eventjes hands maken in de 16. Penalty, weet je wel, voor de tegenpartij. Rome stoppen en dan is Vitesse weer mentaal een voordeel.
Gouden tip.
Het kan alleen met goede keepers.
Van die recordhouders.
Recordhouders. Er zijn veel recordhouders rijk in deze speelronde.
Misschien wel een record deze speelronde. Ja. Hoeveel records er zijn.
Ja, wellicht. Tim, we gaan nog heel veel extra tijd.
Extra tijd voor leuke dingen. Extra tijd voor leuke dingen.
Oké, twee weken geleden hadden we Guilty Pleasures.
Ja.
Toen Dilemma's vorige week. En nu gaan we het over. Nu krijgen we wat vragen voorgeschoteld. Paul, je mag meedoen. Geen verplichting. Hashbakleter, Gijs, die zegt, jullie positioneren je slinks als amateurs van de podcastwereld. Maar op welk levensgebied zijn jullie eigenlijk professional?
Een levensgebied is niet wat we aan werk doen.
Nee.
Ik vind dat ik goed ben in cadeaus.
Oh ja?
Ontvangen of geven?
Leuke eigenschap.
Oh. Hey, dan valt mijn eigenschap het niet. Ik vind mezelf echt professioneel tandenpoetser.
Oh, vind ik echt vind heel ik jou valt mijn eigenschap weer niet, want ik vind mezelf een professioneel waterdruppel nadoen.
Ik ben daarentegen heel goed, maar die heb je hier niet. Om een aantal, met mijn wipneus, het aantal lepeltjes op je neus te laten wiebelen.
Oh ja?
Daar zijn we echt kampioen in.
Wat is je record?
3.
Echt?
Ja, dat lukt jou niet.
Maar nee, hoe werkt dat dan?
Dat werkt omdat je namelijk je op als je een theelepeltje hebt,
ja,
dan blijft hij gewoon keurig op je wipneus. Ik bedoel, de wipneus verstrekt irrelevant. Heb je niks aan?
En Cocu kan er 27.
En 2 Boeings.
Je bent een neuslookalike van de Cocu.
Oké, Casper Schoots. Als jullie één ploeg uit een andere competitie naar de Eredivisie kunnen halen, welke is dat en waarom?
NAC Breda.
Leuk.
Schalke 04.
Oh.
Mm.
Oh.
En dan ruilen voor Twente of gewoon erbij?
Ja, erbij. Ik vind het wel een mooie club.
Ja, ik vind
en nog een beetje aan te rijden, bedoel je dat?
Ja. En het verdient een nummer 1 competitie, toch? Want ze spelen nu Bundesliga 2, toch? Bundesliga 2 zitten ze toch, geloof
ik? En ik vind landsgrenzen zo overdreven. Dus als je op een gegeven moment gewoon zegt, ja, waarom zouden ze niet bij ons in de competitie mee mogen doen?
Ja. Nee, precies.
Dat ze mogen kiezen. Kom maar.
Ja, ik dacht Anderlecht of Brugge. Omdat er dan eindelijk die discussie van welk land is er beter gewoon...
De Beneliga, een soort van...
Precies. In het klein. Gijs? Niks? Oké.
Niet relevant.
Schalke wilde je ook zeggen.
Tom Zende vraagt, dat is de laatste, wat is jullie ideale derde helft kerstcadeau? Nou ja, jij hebt net gezegd dat je goede cadeaus kan geven.
Oh.
Wat zou je jezelf geven?
Krijgen ben ik niet zo goed in.
Oké, aan jezelf geven.
Dat cultuurbeleid door de raad is in Breda, Paul.
Marika heeft het gezegd. Marika heeft het gezegd.
Ja, heel goed. Het derde helft kerstcadeau is dat iedereen op zijn story iets deelt over ons voor kerst.
Oh ja, ik zou het vet vinden als iemand, als een luisteraar, de eerste derde helft tatoeage zet. Dat zou voor mij een mooi cadeau zijn.
Nee. Ik ben goed in cadeaus, dat is geen goed cadeau, Tim.
Ik zou het wel mooi vinden als we gewoon het voetbal gewoon Boxing Day in Nederland zouden geven.
Oh, ja. Leuk cadeau.
Akkoord.
Heel goed in cadeaus ook.
Wat hier betreft, allemaal akkoord volgens mij. Goed jongens, hebben we extra tijd ook gehad. En speelronde 15 zit erop. Volgende week de laatste speelronde voor de winterstop. Volgende week zit hier Tim Reserveur. Er is maar niets anders dan Tim te bedanken, Pepijn te bedanken en met name Paul te bedanken.
We gaan Klaas Dijkhoff benaderen ook nog binnenkort.
Als je tegenkomt in de supermarkt in zijn uitshirt. Nee, ik maak hem even op de schouder.
Ik bedoelde mijn opmerking over de fotograaf op PSV die lullig. Ik dacht voordat hij niet meer wil komen.
Nee, ik bedoel het over de streep.
Het ging over het streepje shirt.
Ja, heel goed. Oké, dank jullie wel dat jullie waren, alle drie. Kijkers, luisteraars, bedankt. Donderdag dus nog gewoon wel het Eredivisie Erfgoed
Elftal. De laatste linksback, geloof ik.
Luisteren.
De laatste linksback. Spannend.
Ja, dat zou
of
kunnen.
Of niet de laatste.
Of één laatste. Maar goed, laatste. Hoe dan ook een
tipje van de sluier. Het is de beste voetballer die Nederland ooit gekend heeft.
Ja, heel vet. Goed, en dan zijn we volgende week maandag er weer met de laatste speelronde voor de winterstop. Doei.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.